Zo, goedemorgen. Mooi om zo samen dat verlangen uit te zingen, uit te bidden richting de Heer. Vul mij opnieuw. En dan zingen we dat ook opnieuw en opnieuw. Mooi om hier weer te zijn. Ik heb een beetje een echo, hè? Wordt aangewerkt. Ik heb er echt naar uitgekeken om deze ochtend weer in jullie midden te zijn en een woord te delen. En dat doen we deze ochtend vanuit het hart van het Johannes-evangelie, Johannes 7. Waar we eigenlijk midden in het Pinksteren in het evangelie terechtkomen. Johannes 7, een van die prachtige passages waar Jezus spreekt over de belofte van de Heilige Geest. En we gaan met elkaar de tekst, de centrale tekst voor vandaag, lezen. Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest. Dat is in context het Loofhuttenfeest. En dat inleidende detail, dat doet ertoe. Ik breek af en toe na een zinsnede even kort af om je een klein stukje context te geven. Dit was de laatste dag van een week lang feest. Tijdens dit feest, dit Loofhuttenfeest, was er een dagelijks ritueel waarbij de priester een grote kruik met water vulde en de tempeltrappen opliep naar het altaar. En dan terwijl het volk psalmen zong, goot de priester het water uit over de tempeltrappen totdat dat water een stroompje vormde dat zo naar buiten sijpelde. Maar op de zevende dag van het Loofhuttenfeest herhaalde dit ritueel zich 7 keer, totdat het water niet een stroompje was, maar een soort rivier die zo naar buiten gutste. En op dat punt, op dat hoogtepunt van het feest, lezen wij, staat Jezus in de tempel. En opnieuw, dit detail, dit doet ertoe, want rabbies in de tijd van Jezus waren gewend om zittend hun onderwijs te geven. Staan, dat was iets voor de marktkoopman. En Jezus, hij staat op en hij laat zijn uitnodiging over dat tempelplein schallen als een marktkoopman. En dit is wat hij zegt: laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft, zo zegt de schrift. Het is de grootste uitnodiging aller tijden die Jezus op dit moment doet. Jezus staat op en wat hij feitelijk zegt is dit. Dit wat je hier ziet gebeuren in de tempel. Dit verwijst naar mij en wat ik wil doen voor jou. Dit water dat je hier ziet stromen, dit is een beeld van de geest. Deze tempel die je hier ziet staan, het is een heiligdom. En dit heiligdom is een voorafschaduwing van jouw hart. En er komt een dag, en die dag is bijna gekomen, dat de geest je hart zal vullen, zoals het water hier de tempel vult. En rivieren van levend water zullen stromen vanuit je hart. Ik ben de doper met de Heilige Geest. En daarmee belanden we regelrecht in het hart van de boodschap van vandaag. Dit is Pinksteren in het Johannes-evangelie. Laat wie dorst heeft, alles begint met dorsten. Bij mij komen en drinken, want wie dorst heeft, drinkt. En rivieren van levend water zullen vanuit het binnenste stromen van wie in mij gelooft. Dit is de beweging van binnen naar buiten die Pinksteren kenmerkt. Het moment waarop de geest naar buiten gaat. En dan een paar pagina's naar rechts in Handelingen 2 daalt de geest neer. En 120 leerlingen zuigen zich vol met de geest. Ze drinken totdat ze beginnen te delen en te dienen. En we lezen, ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. De rivier van de geest begint de wereld in te stromen vanuit Jeruzalem. En overal waar de geest komt en ruimte krijgt, wordt de geestelijke dorst van mensen gelest. Ieder mens dorst. Jij dorst, ik dorst, wij dorsten. Het is inherent aan mens zijn om te dorsten, om te verlangen naar iets wat onszelf overstijgt. Om te verlangen naar een verhaal waar we onderdeel van zijn. Een verhaal dat boven onszelf uitgaat. En Pinksteren maakt allereerst iets pijnlijk duidelijk. Zonder de Heilige Geest zijn wij hopeloos verloren, omdat wij altijd maar dorsten naar wat ons niet werkelijk vervult. Omdat wij blijven drinken uit bronnen van de tijdelijkheid. Uit bronnen die niet werkelijk kunnen vervullen. En dus raken wij verstrikt in de verleiding van het meer. We hebben steeds iets nieuws nodig. Het is nooit genoeg. Er is een gapend gat in jou, in mij, in ons allemaal, dat alleen maar blijvend vervuld kan worden door de vervulling met de Heilige Geest. Ten diepste hunkeren wij allemaal naar de drank van de eeuwigheid. Maar zo vaak weten we het niet. En dus drinken wij uit bronnen van de tijdelijkheid, die slechts tijdelijk vervulling geven. En dus hebben wij steeds weer iets nieuws nodig. De apostel Paulus in Efeze 5 vers 18, hij schrijft hierover. Hij zegt, word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de geest. Zoek je vervulling in wijn en je zult steeds opnieuw grijpen naar weer een fles, naar weer een slok, naar weer een tijdelijk moment van verdoving. Zoek je geluk in vrije seks en je ontdekt dat vrije seks helemaal niet zo vrij is, maar dat je uiteindelijk vastzit aan de ander. Zoek je heil in een fenomenale carrière waarmee je de hele wereld wint, maar je eigen ziel verliest en uiteindelijk moederziel alleen op de bank eindigt. Zoek je vervulling in tijdelijke dingen en je zult zien dat al het tijdelijke uiteindelijk vervliegt en niet werkelijk vervult. Dit is het universele verhaal van onze mensheid. Maar drink van de geest en zelfs je diepste dorst wordt gelest, omdat je de drank van de eeuwigheid drinkt. Augustinus, misschien wel de meest invloedrijke theoloog na Paulus en misschien wel überhaupt in de kerkgeschiedenis, hij schrijft dit. Hij zegt dit, dit is een citaat vanuit een van zijn preken, niet vanuit zijn boeken, maar vanuit een van zijn preken. En dit is een van de preken tijdens Pasen, als hij de nieuwe dopelingen toespreekt. Dit is wat hij zegt. Prachtig citaat. De Heilige Geest heeft zijn inwoningen in u gemaakt. Voorkom dat hij zich terugtrekt. Sluit hem niet buiten. Hij is een goede gast. Hij vond u leeg en hij vervulde u. Hij vond u hongerig en hij verzadigde u. Hij vond u dorstig en hij bedwelmde u. Mogen hij u werkelijk bedwelmen. De apostel schrijft, word niet dronken van wijn waarin losbandigheid is. En dan om te verduidelijken waarmee we bedwelmd moeten worden, voegt hij toe, maar word vervuld met de geest. En spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen, geestelijke liederen en zing voor de Heer en loof hem in uw hart. Lijkt een persoon die zich verheugt in de Heer en hem uitbundig bezingt, niet op iemand die dronken is? Ik houd van dit soort bedwelming. De geest van God is zowel drank als licht. Deze man, hij kon preken. En wat zeggen wij tegen onze dopelingen? Welkom in de strijd. En dat is niet gek, want die strijd is reëel. Maar die strijd wordt pas succesvol gestreden door de inwoning van de Heilige Geest in ons hart. Augustinus zei niet, doe je best, God doet de rest. Augustinus zei, laat je werkelijk vervullen. Met wat alleen maar kan vervullen. Word vervuld en blijf vervuld. Ditzelfde zien we in Handelingen, waar de eerste gelovigen allemaal, zonder uitzondering, worden vervuld met de geest. Dit was niet voorbehouden aan 12 apostelen. Er is geen spoor, geen hint van geestelijk elitisme, zo van alsof de geest alleen voor de geestelijke elite is, voor de mensen die het verdienen. In Handelingen 2 zien we de eerste 120 gelovigen drinken van het levende water. In Handelingen 4 drinken exact dezezelfde gelovigen opnieuw en dit patroon zet zich door. We lazen hoe Paulus in Efeziërs 5 aan de Efeziërs schrijft, wordt vervuld met de geest. Dat is interessant. Want deze Efeziërs hadden de geest ontvangen en ze waren vervuld en ze hadden hem ervaren. Maar Paulus spoort hen aan, word vervuld met de geest, blijf drinken. Want voor we het weten, blokkeren wij de beweging die de geest wil geven. En door alle eeuwen heen zien wij dat deze beweging op en neer gaat. Soms droogt de rivier van de geest bijna op, zo ook in Constantinopel. Tegen het einde van de 10e eeuw, als daar een profeet opstaat met de naam Simeon, zoals die nu heet, de nieuwe theoloog. Simeon, de nieuwe theoloog. Je zal maar zo heten. Art-Jan, de nieuwe theoloog. Lijkt mij gaaf. Maar het was een tijd waarin het hele kerkelijke leven in Constantinopel was beperkt tot prachtige architectuur, tot vorm, tot structuur. De liturgieën werden tot in de puntjes opgevolgd. Iedereen wist wanneer je moest staan, wanneer je moest buigen, wanneer je moest knielen tijdens de kerkdienst, wat je moest bidden, wat je moest zingen, wat je moest belijden. Maar voor de meeste kerkgangers hield het bij deze uiterlijke ceremonieën op. En ook al is er in zichzelf niets mis mee, deze kerk was in slaap gesust door regels en rituelen. En toen verscheen daar Simeon de profeet en hij stelde daar die indringende vraag. Kun je de Heilige Geest hebben ontvangen zonder dat te weten? En deze vraag raakt aan de vraag die Paulus stelt in Efeze nota bene. Bij de gelovigen die daar zijn, hebben jullie de Heilige Geest ontvangen toen jullie het geloof aanvaarden? En ergens veronderstelt deze vraag dat het ontvangen van de geest samengaat met een tastbare realiteit. Als je de Heilige Geest hebt ontvangen, dan weet je dat uit ervaring. Het antwoord op deze vraag is ja of nee. Niet, ik weet het niet. En Simeon uit Turkije, hij leefde in een tijd waarin de opvatting heerste dat het niet langer mogelijk was de Heilige Geest te ervaren op dezelfde manier als in de dagen van Handelingen. Iemand die dat herkent, dat was voor vroeger. Dat was voor toen, maar niet voor nu. Dat was hoe God toen werkte, niet nu. Nu hebben we de Bijbel. En Simeon vond dit de ergste van alle dwalingen. Dit. Kun je je voorstellen? In een van zijn beroemdste liederen roept hij uit, kom me niet zeggen dat het onmogelijk is om vervuld te zijn met Gods geest. Kom me niet zeggen dat het mogelijk is om heel te worden zonder hem. Kom me niet zeggen dat je vervuld kunt zijn van hem zonder dat te voelen. Kom me niet zeggen dat God zichzelf niet openbaart aan de mens. Kom me niet zeggen dat de mens het goddelijke licht niet kan zien of dat dat onmogelijk zou zijn in onze tijd. Wow. Simeon uit Turkije, hij had geen boodschap aan geestelijke gelatenheid, geen geduld met lege rituelen. Hij dronk door tot de kern, zoals een profeet altijd spreekt en doordringt tot de kern. En zijn boodschap was, God stort zijn geest nog altijd uit. Want niets, zelfs de Bijbel niet, kan ooit de tastbare realiteit van de Heilige Geest overbodig maken. En voegde hij toe, als je de geest van God ontvangen hebt, dan weet je dat. En het is ook helemaal niet verwonderlijk, want wie drinkt van wijn, die weet dat. Drink een beetje wijn en je begint het misschien een klein beetje te merken, maar drink een hele fles en alles getuigt van die realiteit. En dat is hetzelfde met de geest. Wie drinkt van de geest, die weet dat. En wie drinkt met volle teugen, die ziet dat alles getuigt van die realiteit. Merk op dat Jezus in het gedeelte wat we vanochtend lezen niet over een subtiel stroompje spreekt dat naar buiten sijpelt, maar over rivieren die naar buiten stromen. Hier gebeurt wat. Dat is ook het getuigenis van de vroege kerk. Al helemaal in de oergeschiedenis van de kerk zien we wat er gebeurt wanneer die rivier begint te stromen. In Handelingen 8 bijvoorbeeld, toen Simon, de tovenaar, zag dat mensen door de handoplegging vervuld raakten van de geest. Deze mensen, ze werden doordrenkt van de geest en vertelde de tekst, Simon zag het. Hier was iets te zien. Nou leert elke goede Bijbeluitlegger om te zoeken naar patronen. En elke keer dat wij het boek Handelingen lezen en zien dat mensen vervuld raken met de geest, zien we hetzelfde. Het ontvangen van de geest gaat gepaard met een zichtbaar ervaren van de geest. We zien het in Handelingen 2, waar de mensen spottend zeggen ze zullen wel dronken zijn. In Handelingen 4, ze werden vervuld en verkondigden de boodschap van God vrijmoedig. In Handelingen 10, terwijl Petrus nog aan het woord was, daalde de Heilige Geest neer op iedereen die naar zijn toespraak luisterde. De Joodse gelovigen die met Petrus waren meegekomen, zagen vol verbazing dat ook niet-Joden het geschenk van de Heilige Geest ontvingen, want ze hoorden hen in tongen spreken en God prijzen. In Handelingen 13, vers 52. Zij werden steeds meer, zegt een vertaling, vervuld van vreugde en van de Heilige Geest. Het spatte er vanaf. Handelingen 19. Toen Paulus hun de handen had opgelegd, daalde de Heilige Geest op en neer, zodat ze in klanktaal tongen gingen spreken en profeteerden. Het is deze Paulus, trouwens, in deze tekst, over wie de gerenommeerde theoloog Gordon Fee, die een dikke pil van 1000 pagina's schreef over de Heilige Geest in de brieven van Paulus, het volgende zegt. Voor Paulus, zegt hij, was de aanwezigheid van de Geest als een aan den lijve ervaren en levende werkelijkheid. Van begin tot eind de beslissende factor in een christenleven. En dan zegt hij nog eventjes heel direct, voegt hij eraan toe, wie dat niet onderkent, begrijpt zijn brieven niet goed. Dat je het even weet. Of zoals Simeon uit de 10e eeuw het verwoordde, kon me niet zeggen dat een mens niet vervuld kan zijn zonder dat te voelen. Voor vrijwel alle vroegchristelijke denkers, schrijvers, predikers was de geest meer dan een historisch gegeven. Hij was een dagelijkse realiteit. En de vraag is, uiteraard, hoe is dat voor ons? Hoe is dat voor jou, voor mij? Is de geest een realiteit in jouw leven, in mijn leven? Het is belangrijk om op te merken dat mijn ervaring niet jouw ervaring hoeft te zijn. Sterker, jouw ervaring is niet mijn ervaring, omdat het jouw ervaring is. Ervaringen zijn niet nooit normatief en al helemaal niet zaligmakend. Verhef geestelijke ervaringen tot een soort norm. En je reduceert God zomaar tot een ervaring. Dat is gevaarlijk. Maar de andere kant is net zo waar. Laat ervaringen buiten beschouwing en alles wat je overhoudt is ratio en reden. En ook dat kan niet de bedoeling zijn. Vrijwel niemand komt tot Jezus op basis van een rationeel besluit. Ik hoor bijna nooit iemand zeggen, ik woog één voor één mijn keuzes af, Boeddha, Mohammed. En toen kwam ik uit bij Jezus. En toen kwam ik tot de conclusie, Jezus is het. Dat kan, en ook dat is dan het werk van de geest. Maar vergeet niet dat het altijd de ervaring is van de geest. Je komt tot Jezus omdat de geest van God, de geest van Christus, je naar Jezus leidt, je bewust maakt van je dorst, totdat je begint te drinken. Alles in dit verhaal is zintuigelijk, je dorst. Je drinkt, je proeft, je deelt, je dient, je spreekt, je doet. Het is de ervaring van de geest. We moeten ervoor waken om van de Heilige Geest geen soort onzichtbare force van Star Wars te maken, zo van may the force be with you. Hij is geen onpersoonlijke kracht of energie. Hij is God. De Heilige Geest is Gods bekrachtigende aanwezigheid. Hij is persoon, hij is kracht, hij is aanwezigheid. Hij heeft gevoel, hij heeft een wil, hij heeft een stem en zal zeker niet zwijgen als je hem welkom heet. Als de Heilige Geest komt en de kamers van ons bestaan begint te vullen, dan begint hij ons leven van binnenuit te reorganiseren, te revitaliseren. Zijn liefde vult ons hart. Een nieuw lied welt op in onze ziel. Een loflied richting God. De woorden van de geest beginnen te stromen over onze lippen. Het is de ervaring van de geest. Maar de vervulling met de geest is voor al het andere Een ervaring die ons bevrijdt van onszelf. Dit is waar jullie voorganger Marco vorige week over sprak. Waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Vrijheid op verschillende fronten, op verschillende vlakken. Maar het is hoe dan ook de vrijheid, de bevrijding van jezelf, van je oude zelf. Drink van de geest en de extase die ontstaat kan misschien heel fijn zijn, maar heeft niet in de eerste plaats met jou te maken. Als de geest je vult tot de rand, dan brengt hij je in gemeenschap met de Vader en de Zoon en met de mensen om je heen. Dit is het eerste wat Paulus schrijft in Efeze in hoofdstuk 5, waar hij heeft gezegd, laat de geest u vervullen. En dan vervolgt hij en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer en aanvaard elkaar. Het is allemaal het gevolg van de geest die ons vult. Want wie drinkt van de geest begint als vanzelf te delen, te dienen. Is wat we lezen over de gemeente in Handelingen 2, waarvan we zo vaak zeggen, we moeten terug naar Handelingen. Maar het is allemaal de geest. We lezen, ze wijden zich aan de onderlinge gemeenschap. Ze bleven bijeen. Ze hadden alles gemeenschappelijk. Ze kwamen eensgezind samen. Dit zijn allemaal zinsneden uit één en hetzelfde hoofdstuk. Want de geest creëert gemeenschap. Dit is waaraan de gelovigen in Galatië het huidige Turkije aan ontbrak. Paulus, hij schrijft aan hen en hij geeft een waarschuwing mee. Luister en huiver, hij zegt dit. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Maar misbruik die vrijheid niet om uw aardse begeerte vrij spel te geven, maar dien elkaar in liefde, want de hele wet is vervuld in één uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. Maar wanneer u elkaar aanvliegt en verscheurt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest. Dan zult u niet toegeven aan uw aardse begeerte. Onze tijd, lieve mensen, staat bol van het ik, het ego, het zelf. Er heerst een geest van ik, van meer voor mij. En ook deze Galaten schrijft Paulus eerder in zijn brief, ze waren begonnen in de geest, maar ze dreigden te eindigen in het vlees. In dit gedeelte specificeert hij zijn diagnose. De onderlinge gemeenschap van de Galaten staat onder druk. De cancelcultuur is hun gemeenschap binnengedrongen. Het is een waarschuwing voor jou, voor ons. Wij die leven in een tijd waarin cancelen en kapotmaken horen tot de orde van de dag. Wij die dagelijks de pijn van polarisatie zien om ons heen. Maar Paulus, scherpzinnig als hij is, geeft niet alleen de diagnose. Hij zegt niet alleen, dit is jullie probleem. Hij geeft ook een trefzekere behandeling. En hij zegt niet, en dat zouden wij verwachten, gedraag u eens wat volwassener met elkaar. Of kijk eens wat beter naar Jezus en volg in zijn spoor. Zegt hij niet. Het zou allemaal geholpen hebben. Maar Paulus, hij zegt dit. Hij zegt, ik zeg u dus, laat u leiden door de geest. Laat u leiden door de geest, dan bent u niet gericht op uzelf. Mijn parafrase. Door de gloed van de geest komt ons ware gezicht tevoorschijn. Wij zijn geschapen door God als persoon. En het Griekse woord voor persoon, prosopon, is tegelijk ook het woord voor gezicht. Wat je een persoon maakt, is dat je je gezicht laat zien. Je gezicht maakt jou persoonlijk. Je herkent iemand het meest aan zijn gezicht. Als iemand zich schaamt, slaat hij zijn handen voor zijn gezicht, niet voor zijn buik. Met ons gezicht treden we in gemeenschap. Maar wanneer wij gaan zwelgen in ons ego, in onszelf, in ons dikke ik, dan worden we van een persoon een individu. We onttrekken ons aan de gemeenschap. We verbergen ons gezicht. Het verhaal van Genesis laat zien dat de zondeval allereerst een verlies is van verbondenheid. In Genesis 3 klinkt de roep om vanuit de verborgenheid te komen en in verbinding te treden. Mens, waar ben je? In Genesis 4, waar is je broeder? We zijn de verbinding kwijtgeraakt met elkaar. Jij en ik, we zijn niet geschapen om eilanden te zijn. Geïsoleerd van elkaar. We zijn gemaakt om in gemeenschap te treden en te leven. Want ik word pas een ware persoon in gemeenschap tot God en tot de ander. Dit is het werk van de geest. Die ons bevrijdt uit de gevangenis van het ik, het ego. Die aardse begeerte waarover Paulus spreekt, dat gaat over ik, mij, mijn. En de geest van God bevrijdt ons van onze zelfgerichtheid, van ons egocentrisme, leidt ons in gemeenschap met die ander. We keren die ander ons gezicht weer toe. Dat vind ik zo machtig mooi aan die priesterzegen uit Numeri 6, waar die woorden klinken. Mogen de Heer zijn gelaat aan u toewenden. God heeft een gezicht. God is persoonlijk. En in navolging van die God, die zijn gezicht laat zien aan ons, worden wij ook opgeroepen om ons gezicht te laten zien aan de ander. Om de ander te zien, zodat we de ander kunnen dienen. Dit is waarom Paulus de geest ook wel de geest van Christus noemt. Want die liefde die wij zien in Jezus, die liefde die we krachtiger dan ooit zien aan het kruis, die liefde vormt het absolute centrum van het geestvervulde leven. Koppel de ervaring van Pinksteren los van Pasen en wat je overhoudt is emotie, maar geen devotie. Je hebt kracht zonder kruis, vrijheid zonder heiligheid. Pinksteren voltooid Pasen. Dat is hoe de geest, de kerk, verandert, maakt tot die andere gemeenschap waar we de dingen anders doen. Gij geheel anders. Wij zijn gericht op elkaar. Het is het doel dat als de wereld kijkt naar de kerk, dat het is alsof de kerk of alsof de wereld kijkt naar een soort trailer van Gods nieuwe wereld. Waar mensen elkaar dienen in liefde, waar ze elkaar de voeten wassen. Spreekwoordelijk. Waar mensen door de gloed van de geest hun gezicht toewenden naar elkaar. En elkaar beginnen te dienen in de liefde die alleen God kan geven. Bevrijd van het ik, van het ego, van het zelf. Bevrijd van meer voor mij, gericht op de ander. Je zou kunnen zeggen, liefde is de lakmoesproef van geestvervuld leven. Wil je weten of je vervuld bent met de Heilige Geest? Hoe is het met je liefde? Hoe zit het met je gerichtheid, met je gezindheid? Kijk je weg? Stop je je gezicht in je handen? Of keer je de ander je gelaat toe? Zie je de ander, zodat je de ander kunt dienen? Ik verlang naar de werking van de geest in mijn leven. De band mag trouwens alweer naar voren komen voor het lied zo. Ik verlang, en ik hoop jij ook, naar een ervaring van de Heilige Geest. Maar het gevaar is, en het gevaar is het grootst in de charismatische beweging, die al heel snel charismanisch wordt. We hebben een ervaring nodig, we hebben een kick nodig, een shot van de geest. Nee. Een echte charismatische gemeente, elke christelijke gemeente zou charismatisch moeten zijn, is een geestvervulde gemeente. En een geestvervulde gemeente is een gemeente met een gerichtheid op Jezus, op het kruis van Jezus. Gaat mensen daarin voor, achter Jezus aan en wordt gekenmerkt door de liefde die we ook in Jezus zien. Ik droom van een kerk waar het Pinksteren wordt. En ik droom van een tijd waarin mensen als Simeon, de nieuwe theoloog, opstaan en zeggen, dit is wat wij nodig hebben. Want het werkelijke ingrediënt van het christelijke leven is de Heilige Geest. Zonder Heilige Geest is er geen christelijk leven. We hebben de liefde nodig die alleen de Geest ons hart kan geven. Zullen we heel kort, als je wil, een moment gaan staan. Dan wil ik voor je bidden. En dan wil ik je zegenen. Met de liefde van God, met de ervaring van de Geest. Het wordt niet eng, het wordt niet spooky, het wordt niet spannend. Heel eenvoudig. We gaan één kort gebed bidden. 3 woorden. Kom, Heilige Geest. Zullen we dat doen? Je mag je ogen open houden en je mag je ogen sluiten. Het is een veilige ruimte. De Geest van God is een geest van orde. Zullen we samen bidden. Heer, dank u voor uw woord. Dank u voor uw woord dat krachtiger spreekt. En wanneer we uw geest de ruimte geven om ons te laten vervullen. Dank u voor uw woord dat ons wijst op Jezus. Dank u voor uw woord dat ons duidelijk maakt dat zonder de Geest ons leven leeg is, droog staat. Meer lijkt op een woestijn dan op een waterplas. Jezus, u stond op het tempelplein als een marktkoopman. En u liet uw uitnodiging schallen daar over het tempelplein. Laat wie dorst heeft komen. En Heer, zoals we hier staan, het feit dat wij hier staan, Heer, is een teken van onze dorst. We zeggen, Heer, we hebben u nodig. En we drinken zo vaak uit de verkeerde bronnen. De bronnen van de tijdelijkheid, maar vandaag willen wij drinken van de drank van de eeuwigheid. Heilige Geest, wilt u ons vervullen? Wilt u komen met uw liefde? Wilt u komen met uw kracht? Wilt u komen met uw heelheid? Wilt u ons ook helpen om te staan, ook als gemeente hier in Veenendaal, in dat spanningsveld van heelheid en gebrokenheid? En wilt u ons helpen om vanuit de fijngevoeligheid van uw geest daarin te staan? Ruimte te scheppen voor uw werk op elk moment in ons leven, in het donkere dal. En ook op de bergtop. En alles wat daartussen zit. En ik zegen je zoals je hier staat op dit moment. Ik zegen je verlangen. Ik zegen het. En ik wil ook verklaren hier zoals je hier nu staat, dat is een werk van de Heilige Geest. Ik wil je bevrijden ook, dat kan ik niet, dat kan Jezus wel, maar van het juk of van de gedachte dat, omdat je misschien de Geest niet zo ervaart zoals sommige superchristenen de Geest lijken te ervaren, dat je de Geest niet hebt.